nieuw bericht.
Hoi Ineke, met Joris. Jouw gast heeft een tijd lang vastgezeten in de Verenigde Staten. En daarvoor was hij stand-up comedian. Heeft zijn gevoel voor humor hem er nog doorheen gesleept? Nou, ik hoop dat hij me aan het lachen maakt met zijn antwoord. Prettige nacht.
Dat was Joris Linssen, vlak voordat hij gisteren Casaluna verliet. Ja, de gast in Casaluna is dus Victor Brams. Hij schreef als Jan de Graaf dat boek Vast in de VS. Welkom.
Dankjewel.
Je was dus ooit stand-up comedian.
Ja.
Heeft humor jou er doorheen gesleept door die 3 jaar?
Ja, voor een heel groot deel wel. Ja.
En ben je nog steeds iemand die mensen aan het lachen maakt?
Ja, zeker, ja.
Maar op wat voor manier hielp humor jou in die gevangenissen?
Nou, humor moest je voornamelijk zelf creëren en zelf zoeken. Maar het is vaak een spanningsbreker. En dat voel ik vroeger al door met mijn rode haar. Om niet gepest te worden, dan dacht ik, nou, als ze om me kunnen lachen, dan kunnen ze me in ieder geval niet pesten of in elkaar slaan.
En, dus dan liep je bij de hand te doen?
Ja, of grapjes te maken, wat dan ook. En een soort verdedigingsmechanisme. Maar ik heb toch wel geleerd dat ik een gevoel voor humor heb. En ook in de gevangenis proberen de humor van dingen in te blijven zien is heel belangrijk.
Mm-hmm. En lukt het je ook om medegevangenen aan het lachen te maken?
Ja, op het moment dat je wat vertrouwen hebt gekweekt bij mensen. Dus niet in het begin. In het begin is altijd heel erg kat uit de boom kijken. Op een gegeven moment als je een groepje mensen hebt waar je mee omgaat. En we hebben ook wel heel veel gelachen.
Ja?
Om
dat spreekt eerlijk gezegd niet zo uit jouw boek, hè? In je boek beschrijf je meer dat het leven in de gevangenis heel zwaar is. Dat je omringd wordt door macho's van de bovenste plank.
Ja.
Er
zijn wel een paar verhalen ook in, hoor. Een verhaal over Michael, Michael, een Duitse man met wie ik ontzettend heb gelachen. Alleen vind ik vaak om humor te vertalen, om dat onder woord te brengen,
je moet erbij
vaak,
geweest zijn.
Ja, veel moeilijker, omdat daar veel meer dingen bij komen die zo visueel ingesteld zijn.
Ja. Je hebt in 3 gevangenissen gezeten, hè, in Amerika.
4.
4. Ja. En ze verschilden eigenlijk wel van stuk voor stuk?
Ja, klopt.
De een was wat zwaarder dan de andere.
Ja.
De een zat je met 120 man op een cel of zo?
Correct, ja, 120 man op een kamer. En de andere zat je met, zoals het hoorde, met 2 man op een kamer, tenminste in Amerika. En in andere gevangenissen zat ik in een cel waar er 2 in mochten. Maar dan lagen we met z'n 5 in een cel. Dus er lagen er nog eens 3 op de grond. En dat is ook niet helemaal de bedoeling.
En kun je een gemiddelde dag in een gevangenis in Amerika beschrijven?
Ja, dat kan ik wel.
Bestaan er gemiddelde dagen?
Nou ja, uiteindelijk wel. Want je probeert toch een bepaalde routine te ontwikkelen voor jezelf. Omdat die een bepaalde rust creëren. En omdat die toch ook het lijken het proces te versnellen van gevangen zitten. En een dagelijkse routine is 6 uur word je bedje uit, geschopt wil ik niet zeggen. Maar er wordt toch vrij luid duidelijk gemaakt dat je bedje uit moet. Meestal zijn de eetzalen tussen 6 en 7 open voor het ontbijt. En dan moet je voor 7:15 moet je bed helemaal strak, lege stijl, schoongemaakt en opgemaakt zijn met mooie ziekenhuisvouwen erin en zo. En merendeel gaan dan mensen daarna naar hun werk. En dat varieert van peuken oprapen tot in de gevangenisindustrie werken, tot in de bibliotheek zoals ik deed. Nou, en dan lunch en dan om 4 uur de beroemde stand-up count. Dat is in elke Amerikaanse gevangenis is er. Zijn er meerdere tellingen per dag, maar om 4 uur is het belangrijkst, omdat die dus door heel Amerika gemeenschappelijk gebeurt. Moet je rechtop staan. En dat is eigenlijk ook niets anders dan zien dat je nog leeft en dat je er bent.
Ja. Ja. En om 6 uur begon dus dat ontbijt. Hoe ging dat eraan toe?
Ja, dat verschilde ook per gevangenis. In de eerste gevangenis waar ik zat, lag er helemaal aan hoe je deur opengemaakt werd. De ene dag begon de bewaker aan de zuidkant en de andere keer aan de noordkant. En degene wiens deur als eerste opengemaakt werd, had eigenlijk het meeste geluk. Want die had de meeste kans op een nog volledig ontbijt. En als je helemaal aan de andere kant zat, dan had je vaak de pech. En sommige van de jongens die kwamen al niet eens meer. Want die wisten dat er dan toch niks meer zou zijn.
Ja, joh. Ja. Maar ik neem aan dat er wel genoeg porties waren voor iedereen, dus dat verdween ergens.
Ja, dat verdween. Ook binnen de gevangenis zijn er slinkse systemen en mensen die dat eten uitdelen, wat wel zogenaamd gebeurt onder begeleiding van een bewaarder. Maar zijn toch gevangenis de orderlies en die verpatsen dat of die verbergen dat of die plakken het onder een tafel of die gooien het door de zaal heen als iemand niet kijkt en zo verdwijnen dat soort dingen.
Ja. En wat uit jouw boek heel erg spreekt is een soort constante sfeer van dreiging ook in zo'n gevangenis. Je hebt verschillende bendes eigenlijk ook nog binnen de muren. En je moet je ergens bij aansluiten, anders dan heb je het niet best.
Nou, het wordt wel verwacht op een gegeven moment dat je afhankelijk van je kleur, van je ras, dat je je ergens bij aansluit. En als je dat niet doet, loop je toch snel de kans dat ze je gaan intimideren of dat ze je lastig gaan vallen. En dan een voordeel van bij een bende horen zou kunnen zijn dat je je dus kunt laten beschermen ook door die mensen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook de collectieve kracht van zo'n bende. Van als ik me daarbij aansluit, hey jongens, jullie moeten van mij afblijven, want jullie kunnen rekenen op de tegenwerking van de gehele bende.
Ja. Jij was natuurlijk bij de Blanken.
Ja.
Of tenminste, daar moest je bij horen, want je hebt je toch wel een beetje afzijdig kunnen houden, hè?
Ja.
Hoe gingen die toenaderingspogingen?
Ja, ik had al iets begrepen in mijn eerste gevangenis van mijn celgenoot. En dat gebeurde ook daadwerkelijk toen ik in mijn uiteindelijke gevangenis in Texas terechtkwam. Toen werd ik vrij snel benaderd door een man. En ik zal meteen een beetje illustreren. Er was toch een vrij forse grote man met een paardenstaart en een blik alsof hij al een paar jaartjes daar rondliep. Maar met name de drie hakenkruizen in zijn nek getatoeëerd. Ja, zijn toch beelden die ik niet snel meer vergeet.
Yeah.
En dan heb je toch ook wel een idee wat voor vlees je in de kuip hebt als zo iemand je benadert.
En wat zei die dan tegen jou?
Nou, meteen heel vriendelijk. Hallo, hoe gaat het? En wil je een sigaretje? En heb je al slippers en een kussen? Dat zijn hele zeldzame dingen in de gevangenis. En ik was natuurlijk meteen uiterst op mijn hoede. Omdat ik een beetje zo'n idee had van, god, waar gaat dit naartoe en wat moet die man van me? Want het is absoluut niet zo dat de gevangenis vol zit met allerlei vriendelijke mensen die je maar van alles aan willen bieden. Dus ik had al het vermoeden dat dit al een recruteringsvorm was. En dat klopt ook.
Maar je bent uiteindelijk daar niet bij gegaan bij die band?
Nee, ik heb een aantal keren vriendelijk, doch dringend gezegd van, nou, ik wil hier niet bij horen. Ik heb jullie niet nodig en laat mij maar en respecteer het alsjeblieft. Nou, dat werd niet gerespecteerd, want toen ik echt duidelijk maakte van, jongens, ik wil niet bij jullie bende horen. Toen bleek ik achteraf dat ze me toch vogelvrij verklaarden eigenlijk. En tegen de andere bendes een beetje gefluisterd hadden van, nou, pak hem maar, want op onze bescherming hoeft hij niet te rekenen.
Nee. Heeft het trouwens geholpen dat je 2 meter lang bent zo ongeveer en niet echt mager van postuur?
Nou, ja en nee. Want aan de ene kant vorm je als lange man of grote man, vorm je daarmee ook een uitdaging. En ik zal nooit iemand onderschatten wat dat betreft. En lengte en postuur kan wel wat zeggen. Maar als je een vechtkunst tot in de details beheerst, kan je 1,62 meter zijn en nog iemand van 2 meter alle hoeken van de kamer laten zien. Ja. Dus ja, aan de ene kant is het een voordeel omdat je er een beetje mee kan spelen. En aan de andere kant zou ik zeggen, ja, je vormt ook sneller een doelwit.
Ja. Even dus door, want ik ga jou zo vragen om iets voor te lezen uit je boek. Er werd net gebeld door een luisteraar die vraagt zich af wat jullie dan aten in de gevangenis?
Nou, in Texas, ik geloof dat er zo'n 13 gevangenissen zijn. En de populatie bestaat toch voornamelijk gemiddeld 80% uit dan wel Mexicanen, dan wel mensen van Mexicaanse afkomst. Dus laat ik het zo zeggen dat ik voorlopig even geen rijst en bonen meer kan zien. Heb ik even genoeg van.
Rijst en bonen dus. En dan wel lekker klaargemaakt? Of,
nee, moet je toch een beetje meer denken aan gaarkeuken en ja, met zout als enige kruidmiddel wordt een beetje.
De boerenkool kennen ze niet.
Nee, aardappeltjes na 1 keer per week, maar ook dat niet, nee.
Nee. Ik heb hier het hoofdstuk vechtpartij voor me. Het is geschreven in Texas, mei 2002. En ik wil jou vragen of je de eerste alinea van dat hoofdstuk zou willen voorlezen.
Natuurlijk. Het is maar goed dat het ervan is gekomen. De situatie werd onhoudbaar. Ik lig op mijn bed met mijn rechterhand in toiletpapier gewikkeld. De rechter knokkel bloedt flink. Ik kan het nog niet uitwassen omdat ik dan het risico loop dat iemand het ziet en doorvertelt aan een bewaker. Ik voel de adrenaline nog door mijn lijf gieren, maar tegelijkertijd ook het leegtrekkende, vermoeiende gevoel dat je krijgt na zo'n stoot.
Wat was er gebeurd?
Ja, we hadden het net al eventjes over het recruteringsgesprekje waar ik me niet mee wilde inlaten.
Waarna je vogelvrij werd verklaard.
En na die vogelvrij verklaring ben ik een aantal keren geconfronteerd met mensen die mij wel wilden verschalken, om het maar zo te zeggen. En dat heb ik een paar keer weten
te pareren,
kunnen afhouden. Ja. Gewoon puur door verbaal, haantjes, macho gedrag. Maar deze meneer stond echt op mij te wachten. En ik knalde tegen mij aan toen ik een hoek omliep. En begon meteen te gillen en te schreeuwen. En je disrespecteert me. En allemaal in het Engels natuurlijk. En,
want hij beschuldigde jou ervan dat jij tegen hem
was aangeknald. Ja, ik was natuurlijk tegen hem aangelopen. En expres. En ik was meteen ook een racist. Want ik moest hem als Mexicaan hebben. En toen had ik al in de gaten van nou, dit is een vooropgezet spel. Ja. En we konden daar ter plekke het verder niet uitvechten. Omdat er een bewaker in de buurt was. Maar dezelfde avond zat er een vertegenwoordiger van zijn bende aan mijn bed. En zei nou, dit verhaal wat ik gehoord heb en wat is jouw verhaal? En ik had al bij voorbaat ingenomen, maar ik bied geen excuses aan, maar ik vertel hem wel mijn verhaal. En toen zei hij, nou oké, dankjewel. En ging daarmee terug. En de volgende avond kwam hij weer terug van, ja, nou, hij neemt geen genoegdoening hier mee. En hij wil zijn recht halen en we gaan dit in een vechtpartij, gaan we dit beklonken.
Dan heb je verder helemaal niks meer over te zeggen. Dat moet je ondergaan.
Ja, nou, je hebt natuurlijk een optie door te zeggen, dat doe ik niet. Maar dan maak je het jezelf eigenlijk alleen maar nog moeilijker mee. Omdat je daar dus je zwakte, je lafheid laat zien. En dan heb je al geen leven meer.
Waarom wil zo'n man zo graag vechten?
Nou, op het moment dat er een grote blanke man is, waarvan hij weet dat hij niet kan rekenen op de bescherming van de blanke bendes, vorm je een uitdaging, vorm je een prooi op het moment dat hij
kan
mij
een beetje verplaatsen ook in die gedachtegang?
Ja, triest genoeg wel. Omdat heel veel van die jongens daar zijn opgegroeid in een bendeleven. Vaak misschien al met ouders als bendeleden. Dit zijn jongens die niet beter weten. Dit is hun leven, dit is hun bende. Ouders misschien al in de gevangenis, gebroken gezin, ik weet het niet. Misschien zijn het nu vooroordelen. Maar die jongens weten niet beter. En de wetten van die bende vormen binnen weer de wetten van de gevangenis een hele aparte status.
Afijn, er moest gevochten worden, dus.
Ja, er moest gevochten worden. En ik heb me meteen maar de regels laten uitleggen. Want ik heb dat ook nog nooit eerder meegemaakt. En dat betekende op de derde etage van een van de celblokken in de doucheruimte, waar al twee grote heren stonden. Om 12 uur, meteen na de telling van 12 uur, want dan zijn de bewakers nog bezig met de inventarisatie en het tellen van alle mensen. En de regels zijn ontbloot bovenlichaam, zo min mogelijk geluid. En doorgaan tot er iemand neervalt. En je kan dus niet zeggen van, ik heb je nu een hand gegrepen en laat los en zeg genade.
Nee.
Zo werkt dat dus absoluut niet. En sterker nog,
er
moet er echt eentje gestrekt gaan, ja.
En hoe ging
het? Nou, het is heel raar, want ik heb dat tot op het moment dat ik mijn uitdager voor me zag staan, heb ik het eigenlijk een beetje vanaf een soort wolkje bekeken. Vanaf,
ik was het zelf niet.
En pas toen ik echt de zweetdruppeltjes op zijn lip zag en zijn adem hoorde en voelde, dacht ik opeens, ja, maar ik moet dus nu, het is nu, het moet nu gaan gebeuren.
Ja.
En ik dacht toen bij mezelf, ja, ik kon het niet opwekken, die woede of die angst. Toen dacht ik, nou, als ik me laat slaan als eerste, dan hoop ik maar dat er een soort waas over me heen komt en dat ik ga reageren. En dat heb ik gedaan en ik kan nu nog zo die vuist op me af zien komen in een soort slow motion. En die heeft me vol geraakt en ik hoorde gekraak en ik proefde mijn eigen bloed. En toen ging het al vrij snel.
Je laat even een gat in je gebit zien.
Ja, ja, die wordt volgende week vrijdag.
Komt een kroon.
Hopelijk wordt dat gerepen.
Maar er is dus echt een kies uit je mond geslagen.
Ja, nou, de restanten zijn er een maand of twee nadat ik terug kwam uitgehaald. En de kaarschirurgen zijn nog van, goh, wat een aparte breuk. Ik zeg, nou, een lang verhaal. Ik zeg, dat doe ik van een andere keer.
Hopelijk luistert hij nu.
Ja.
Want dat was wat jou overkwam, hè? Die kiest eruit, maar hij had het slechter.
Hij had het iets slechter en ik ben er niet trots op, maar ik ben wel blij dat ik hem een aantal keren goed heb kunnen raken. En toen ik eigenlijk al zag dat het gevecht voorbij was, was er echt nog zo'n moment van dat ik dacht, ja, het is al voorbij, maar nog niet, want ik moet hem nu dus, ja,
de genadeklap geven.
Ja, eigenlijk een soort genadeklap geven en toen heb ik hem maar vol op zijn neus geraakt en toen zat het bloed ook echt overal en toen ging hij gestrekt. Want als ik dat ook niet gedaan had,
dan was je als een mietje
en had hij dat ook als een vernedering ervaren waarschijnlijk.
Ja. En dit niet. Nee.
Nou ja, heel krom.
Ja, het is even verplaatst in een hele rare gedachtegang. Nou, jouw boek, voordat ik verder ga hierover, want hoe ging het vervolgens met jouw positie in die gevangenis?
Nou, door het winnen van het gevecht kreeg ik respect. Maar daarnaast ook omdat de bendeleden en de overigen konden zien hoe ik me manifesteerde binnen die gevangenis. Dat ik meteen de taal ging leren. Dat ik me dus afzette tegen een racistische bende. Want dat is toch de blanke bende, de Aryan Brotherhood. Kreeg ik respect. En ook omdat de daadwerkelijke leiders in die gevangenis, die ik ook pas maanden daarna heb kunnen mogen ontmoeten, en niet die frontmannen die maar naar voren werden geschoven, die zagen van, hé, luister, dit is iemand die van toegevoegde waarde kan zijn voor het behouden van een balans en een evenwicht in deze gevangenis.
Ja.
Die daadwerkelijke leiders zijn mensen die daar misschien wel 15, 20 jaar doen, en die helemaal niet zitten te wachten op een verstoring, op vechtpartijen, op relletjes.
Nee.
Want elk moment dat zoiets uitbreekt, heb je grote kans dat de privileges worden ingetrokken. En dat zijn natuurlijk dingen die jongens die 20, 15 jaar doen, die zitten daar niet op te wachten.
Nee.
Die willen dus uiteindelijk ook alleen maar paaien in vrij.
Ja. Nou, je boek begint in september 2001. En de eerste woorden van het boek zijn, that's it. Je weet dat je gearresteerd bent.
Ja.
En het boek eindigt in juni vorig jaar. En dan is de laatste zin, morgen ga ik naar huis. Het gaat dus echt louter en alleen over de tijd dat je daar vast zat. Hè? Nou ben ik toch ook erg benieuwd aan wat er aan vooraf ging en wat daarna kwam.
Ja.
Dus laten we eens beginnen bij dat begin. Waarom zat je daar?
Ik zat daar omdat ik meegewerkt had aan het witwassen van een som geld. Niet alleen de $200.000 die beschreven staat in het boek, maar en uiteindelijk een veel grotere som.
En
ik geloof 1,3 miljoen, wat er totaal is bij elkaar gesprokkeld.
En hoe kwam dat jij dat ging doen?
Nou, ik heb een jaar tot anderhalf jaar voor mijn arrestatie zat ik in een fase in mijn leven die helemaal niet lekker liep. Op mijn werk ging het helemaal niet goed. Mijn relatie ging helemaal niet goed. Toen besloot ik om een korte wereldreis te maken in de hoop dat ik wat wijsheid zou vinden en wat dichter bij mezelf zou komen. En eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde, omdat op een onderdeel van die reis een vriend van heel vroeger van mij met mij meereisde. En mij beetje bij beetje vertelde wat hij aan het doen was. En dat hij in de problemen verkeerde met onder andere een witwasprobleem in de Verenigde Staten. En toen heb ik, en ik kan nu terugkijkend het niet anders verklaren, in een aanval van levensdyslexie heb ik besloten om hem te helpen.
Je had het niet allemaal op een rij.
Nee, ik had het gewoon niet allemaal op een rij. En ik was niet gek. Ja, andere mensen kunnen misschien
zeggen, zat je in geldnood?
Ook niet. Nee hoor, ik had een hele goede baan had ik. Maar ik had daarnaast ook heel leuk werk als acteur. Ik deed commercials, ik deed tv-spotjes, tv-series. Dus de geld is ook nooit de aanleiding geweest. En achterover vragen mensen ook wel eens, hoeveel heb je dan gekregen? Hoeveel zou je krijgen? Ik heb het helemaal niet over gehad. Ja. Wederom. Kijk, ik geef niet die persoon de schuld, absoluut niet. Maar ik heb wel gezegd, nou, ik ga jou helpen. En ik ga dat doen tot maximaal een jaar en dan stap ik eruit. Maar we hebben niet van tevoren gesproken van, nou, na een jaar krijg je dan zoveel.
Het was echt om die vriend te helpen.
Ja.
En je komt op geen enkel moment in het boek eigenlijk terug, hè, op dat misdrijf.
Nee, nee. Dat komt ook omdat ik niet de mensen die nog meer in die rechtszaak zitten erin wilde betrekken.
Maar heb je daar veel over nagedacht?
Ja, ik heb er enorm veel over nagedacht.
En wat voor gedachten waren dat?
Ja, nou toch ook de aanleiding en hoe het kan komen dat je toch tot zo'n beslissing komt als, ja, over jezelf denkend, relatief, redelijk gezonde, intellectuele jongen. Hoe kom je daartoe? Hoe kan het dat je niet beseft hebt wat je jezelf aandoet, maar met name ook wat je familie, je moeder, je vrienden aandoet? Weet je wel, die je toch bezeerd hebt, belogen hebt. En dat zijn dingen die mij menig nacht wakker hebben gehouden van hoe blind kan je zijn.
Ja, en vond je het ook terecht dat je daar een straf voor kreeg?
Ja, ik vond zeker terecht dat ik daar een straf voor kreeg. Dan moet ik wel zeggen dat ik 3 jaar overtrokken vind. In vergelijking, ik begrijp dat in Nederland 6 tot 9 maanden voorwaardelijk zou hebben gekregen. En een taakstraf van rond de 120, 140 uur.
Ja.
Ik zeg ook niet dat dat de gepaste straf is. Maar 3 jaar, en met name in een systeem zoals in de Verenigde Staten, waarbij reïntegratie en rehabilitatie toch niet echt heel erg voorkomen in de woordenboekjes van de gevangenisleiding.
Mm-hmm.
Vind ik dat een hele zware straf maken.
Ja. Je hebt natuurlijk spijt dat je het hebt gedaan, want je hebt ook heel veel mensen in je omgeving pijn mee gedaan en die hebben nou, die 3 jaar ook geleden.
Ja.
Maar schaam je je er ook voor dat je het hebt gedaan?
Ja, ik heb me er uitermate voor geschaamd. Alleen is dat een fase die ik voorbij ben. Want hoe lang blijf je je schamen en met welk nut nog?
Ja.
Ik ben me terdege bewust van wat ik gedaan heb. Ik ben er ook heel open over en ik geef niemand de schuld erover. Alleen is vaak een bijkomende energie bij schaamte is vrij negatief. En heeft een mindere invloed op je zelfvertrouwen. En dat is juist iets wat ik nu heel erg nodig heb om juist door te komen.
Ja.
Dus op een gegeven moment heb ik een punt gezet achter me schuldig voelen en schamen en nederigheid. En probeer ik het om te draaien in iets positiefs.
Ja.
En me sterker te maken. En dat wat ik mijn mensen aangedaan heb, om daar nu op een positieve manier mee om te gaan en te hopen dat ik iets terug kan doen.
Ben je in dat opzicht ook eigenlijk wel blij met de ervaring?
Ja, sterker nog, ik mag achteraf blij zijn dat ik meteen gearresteerd ben. Dat dat niet door heeft lopen sudderen. En dat
want
er
je
nog
had
meer
met jezelf
dingen
afgesproken 1 jaar, maar
ja,
had het misschien als het van een leien dakje was gegaan ook nog wel langer kunnen worden?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat durf ik niet te beantwoorden. Ik hoop alleen maar dat ik eerder het inzicht zou hebben gekregen.
Ja.
Ja.
Maar je was aan het vertellen, je bent blij met de ervaring dat je gepakt was.
Ja.
Maar ook met de 3 jaar ontberingen.
Ja, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik na 1,5 jaar ook wel
was ook genoeg geweest.
Uitgezelf reflecteerd was en uitgeanalyseerd was. Maar op het moment dat ik daar niks meer aan kan doen, heeft het dus geen zin om er daar druk om te maken. En kan ik alleen maar zeggen van als je er nu dan toch bent, haal er dan alles uit wat erin zit.
Ja.
Ga lezen, ga doen, ga schrijven. En ja, ik begrijp dat ik ook met mijn schrijven ook andere mensen heb kunnen helpen, dan wel ontroeren, heb kunnen laten lachen of misschien heb laten kunnen huilen. Maar maak er dan ook wat van.
Ja.
En verval niet in het gevangenisleven van een beetje kaarten en een beetje bodybuilden en een beetje, ik zeg niet dat dat ook geen taak heeft, maar probeer in ieder geval wat positievers uit te halen.
Je hebt totaal geen privacy, hè?
Nee, dat woord, ik moet even graven weer. Oh ja, privacy. Dat ken ik sinds kort weer. Nee, dat bestaat niet.
Nee. En op een bepaald moment heb je dan een soort eigen privacy gecreëerd. Toen had je weer eens een radiootje, want het was ooit ergens verloren geraakt.
Ja.
En nou ja, daar kun je ook wel misschien wat over voorlezen. Want dat is ook wel heel mooi beschreven wat dat zoiets simpels als zo'n radiootje dan met je kan doen.
Ja,
daarbij, ik zet.
Ja, ik zet de radio aan, beweeg de zoekknop wat en opeens zweven er prachtige celloklanken mijn oren in. Het eerste celloconcert van Haydn. Ik heb alleen geen 2 jaar meer klassieke muziek gehoord en word nu beloond met dit prachtige concert. Heel even zit ik als versteend en luister met mijn ogen dicht tot ik besef dat ik alleen ben. Ik grijp mijn tandenborstel, spring op mijn krakkemikkige metalen klapstoel en dirigeer mezelf en alle orkestleden in het zweet. Ik voel me bevrijd, verlicht en geniet, ondanks alle ruis, intens van de muziek.
Had het weer van alles boven?
Ja, het, het is heel grappig, want van de week hoorde ik heel eventjes het fragment ook en het was net zoals nu heel kort.
We kunnen nog wel, nog wel bij laten staan. Laat hem even horen.
Nee, ja, het is een. Het was ook omdat het gecombineerd was met het feit dat ik voor het eerst alleen in een cel zat. En dat werd me toen zo enorm duidelijk dat je dus als je continu omringd bent door mensen of door je celgenoot, dat met name dat woord privacy wat je net al aanhaalt, ja, dat vervaagt, het bestaat niet meer. En dan opeens heb je een, zij het nog relatief rare soort privacy, maar je bent alleen. Je bent alleen met je gedachten en dat is iets wat dan heel confronterend is, omdat je dat dan zo gemist hebt, maar je dat was op dat moment, ja, schiet dat opeens naar binnen.
Ja.
Ook weer even jouw ding, jouw muziek, jouw warmte, jouw energie.
Hoe vaak heb je het sinds je vrijlating nog gehoord?
Ik heb van de week hoorde ik het voor het eerst bij Matthijs van Nieuwkerk. Dat was de eerste keer.
Je was in zijn programma TV3 te gast.
Ja, en ik heb het nu de tweede keer. En nu weer zeg ik tegen mezelf, ga ik morgen die muziek kopen. Ga ik het weer zoeken, want ergens nog in mijn cd-collectie zit die muziek.
Ja. Het was dus op dat moment heel intens genieten, hè, van zoiets simpels eigenlijk als deze muziek.
Ja.
Is dat iets wat je na je vrijlating ook hebt kunnen vasthouden? Dat je van basale dingen geniet?
Ja, geuren. Overal aan ruiken. Iedereen werd gek van me. Alles wat ik voor mijn neus geschoten kreeg, ging ik aan ruiken. Kleuren, stoffen voelen. Kleuren zien. Maar het meest kleine, stomme dingetjes, weet je wel. Een hertje voeren tot aan in het gras rollen. De zee in hollen. Ja, de meest basale, banale dingen die... Het woord vanzelfsprekend komt weer naar boven. Die voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn... En die voor mij niet meer vanzelfsprekend waren. En daarbij nu ook dat je een soort zevende zintuig ontwikkeld hebt voor dat soort momenten. Die dingen die voor iedereen zo normaal zijn.
Maar lukt je dat ook om dat vast te houden? Want je bent nu een jaar eruit.
Ja, dat houdt.
En dat blijft op dat niveau ook. Het is niet zo dat je weer vervlakt.
Nee, ik merk wel weer je moet een paspoort aanvragen, je moet een rijbewijs nieuw aanvragen, je moet allerlei dingen doen. Je staat in de rij bij de kassa, maar de bureaucratie die weer op je afkomt, afschriften, rekeningen, verzekeringen. En toch weiger ik voor zolang het me lukt daarin om te gaan en me mee te laten sleuren in een soort misschien typisch Nederlands of werelds negativisme van hè, verdikkie, een beetje dat zeurderige, zeur niet man.
Ja. Ja. Heb jij dat wel gehad toen je daar zat? Een hele zeurderige stemming? Of heb je jezelf toch verrast door de positieve...
Ik kon me niet veroorloven.
Maar heb je versteld gestaan van jezelf, hoe je er doorheen sloeg? Of wist je wel dat je zo in elkaar zat?
Nee, ik heb er niet zo versteld van gestaan. Omdat op het moment dat je daarmee bezig bent, en dat is in eerste instantie een onbewust... aangeleerde overlevingstactiek die je later wat bewuster gaat aanscherpen.
Later is dan wel als je hem nodig hebt in de gevangenis.
Ja. Je bent daar niet echt mee bezig van kijk nu eens hoe goed doe ik het. En ook brieven die je krijgt van mensen of een telefoongesprek wat je krijgt van een goede vriendin van mij zei van je doet het goed Vic, je doet het heel goed. En dan hoorde ik het en toch zette ik het weer weg. Omdat ik het eigenlijk niet bevestigd wilde krijgen voor mezelf. Omdat ik dan misschien bang was dat ik erin zou berusten. En dat mijn scherpte en mijn alertheid zou vervlakken.
Ja. De gast in Casaluna is Victor Brands. Onder de naam Jan de Graaf schreef hij het boek Vast in de VS. Over zijn ervaringen in 3 jaar gevangenschap in de Verenigde Staten. In de gevangenis kwam je ook tot de conclusie dat je kinderen wilt. Je zei, je hebt zelfs al een brief geschreven aan een kind dat nog geboren moet worden. Misschien kun je daar een stukje van voorlezen?
Ja. Texas, april 2004. Lieve Maxine of Tom. Ik schrijf je nu omdat ik bang ben dat ik, als ik eenmaal weer vrij ben, snel opgeslokt zal worden door het leven. En zal worden blootgesteld aan allerlei invloeden in de maatschappij. Die me vertellen hoe te handelen, wat te kopen, hoe te denken, oftewel hoe te leven. En het is juist nu, hier achter de tralies, in een verre gevangenis, gestript van vrijheden en totaal op mezelf teruggeworpen, dat ik een onmiskenbare drang voel om datgene met je te delen wat volgens mij daadwerkelijk belangrijk is en waar het allemaal om gaat in dit leven. Hoe ingewikkelder de wereld, des te simpeler moeten we ermee omgaan, lijkt het wel. Luister naar je innerlijke stem en laat je leiden door de liefde. Liefde die je voelt, liefde die je geeft en liefde die je verlangt. Want aan het eind van de dag is het toch de liefde waar het allemaal om gaat. Dezelfde liefde die ervoor heeft gezorgd dat jij op de wereld bent gekomen en dit nu leest. En dezelfde liefde die mij ertoe beweegt om dit aan je te schrijven. Liefde, eeuwige liefde. Oké, kleine schoonheid van me. Ga maar lekker genieten van alles wat op je afkomt. En blijf vooral jezelf trouw. Vergeet niet dat ik heel veel van je hou. Papa.
Heb je veel gehuild ook in de gevangenis?
Nee. Nee, huilen was iets, met name bij het ontbreken van privacy, wat je jezelf niet zo kon veroorloven, omdat dat heel erg werd gezien als een zwakte. En zwakte toegeven, dat is, hoe zal ik het zeggen, not done.
Dus dan drukte je de tranen maar weg. Maar ik kan me voorstellen, als je zoiets opschrijft, dat je dan toch wel...
Ja, je bent er wel enorm mee bezig. Je hebt je mini-momentjes van privacy als je onder de douche staat en je gezicht tegen de muur drukt en je ogen dicht doet. En dan kan je je even veroorloven om een minuut of een paar minuten weg te dromen en even toe te geven naar wat je voelt en wat je hoort. Maar ja, die momenten zijn heel schaars.
En zijn er ook momenten geweest dat je bang was dat je zou knakken?
Nee.
Nee, je hebt altijd gedacht,
nou,
hier kom ik goed uit.
Dus ja, de eerste keer dat ik die vraag hoor eigenlijk. En ik kan me nu niet 1, 2, 3 herinneren dat ik een moment heb gehad van, nou, als er nu niet iets verandert, dan breek ik. Ik heb wel een moment gehad dat ik even desperaat was. Ik ging ervan uit dat ik terug naar Nederland zou worden overgebracht. En daar heb ik heel hard in geloofd ook, omdat ik het heel graag wilde. Dat was ook een soort houvast. En toen het bericht kwam dat dat niet ging gebeuren, toen ben ik wel even door een diep dal gegaan. Maar uiteindelijk toch weer het weten om te draaien naar iets van oké, het is dus niet zo. Pak het op, draai het om en ga vol gas aan de komende anderhalf jaar weer werken.
Ja. Het is eigenlijk heel typisch, hè, dat je in zo'n situatie tussen zulke soort mensen op het idee komt dat je kinderen op de wereld wilt zetten.
Ja. Maar ik denk ook dat komt door het ontbreken van puurheid, van schoonheid. Door het juist ontbreken van kinderen in zo'n gevangenis. En dat wat die dus oproepen bij mensen. Dat je er daardoor des te meer mee geconfronteerd wordt.
Ja. Want je had geen vrouw toen je daar zat?
Nee.
En nu?
Ja, nu wel. Nu al vrij lang heel erg verliefd. En... ja, dat gaat geweldig, mag ik wel zeggen. Ja. En gelukkig van beide kanten. We zijn allebei verliefd.
En ja, ik haal het er nog even bij, hoe jij dat beschrijft over de liefde. Eeuwige liefde. Dezelfde liefde, wacht even. Liefde die je voelt, liefde die je geeft en liefde die je verlangt. Dat is alles waar je door moet leiden. Dat is nu jouw leidmotief ook.
Nou, ik denk dat heel eerlijk gezegd voor bijna iedereen geldt.
Alleen niet iedereen is zich ervan bewust.
Ik denk dat niet iedereen zich ervan bewust is. Ik denk dat een aantal mensen het ook als vanzelfsprekend zien dat dat er is. Maar uiteindelijk is dat toch, weet je wel, waar jij ook weer naartoe naar huis gaat. Mm-hmm. En waarmee jij wakker wordt. En dat
en
geldt
kinderen?
Denk ik voor iedereen. Ja, dat, zoals het nu gaat, ja, ik durf er heel geen... Kinderen dwing je niet af. Kinderen zijn ook dingen die het gebeurt, het ontstaat, het groeit. En het zijn momenten die je niet kan voorzien.
Maar je weet in ieder geval dat je ze heel graag zou willen.
Ja.
En je bent nu dus een jaar vrij. Wat
bijna.
Doe je momenteel?
Nou, ik heb het eerste half jaar met name aan mijn boek gewerkt. In eerste instantie zou dat in februari uitkomen. Maar het is om diverse redenen toch wat naar achter geschoven. Is dus gisteren uitgekomen. En tot die tijd heb ik wel wat werk gedaan in de horeca nu erbij. En ik probeer me nu een beetje te oriënteren op wat ik wil. Ik krijg een tweede kans. Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Maar toch altijd dat geflirt met het creatieve gebeuren. Dan wel comedy, dan wel acteren. Mm. En nu ook ben ik daar weer naar aan het kijken.
En heb je van dit verleden last in het opbouwen van je toekomst?
Ja,
eigenlijk alleen maar voordeel natuurlijk.
Nou, op dit moment voordeel. Alhoewel ik wel weer weet dat over 2 weken mensen zeggen, Victor wie? Waar gaat het over? Hmm. Dus ik denk dat ik dat nog zou moeten ondervinden. Omdat ik ook nog niet heel gericht bezig ben geweest met een heel strak cv en diverse sollicitatiebrieven. Dus ik denk dat dat iets is wat ik in de toekomst nog zou moeten ondervinden. Maar tot op heden moet ik zeggen dat ik alleen maar toch veel respect om me heen zie voor het feit dat ik er open over ben. En dat had ik ook niet eens verwacht, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Nee. Gisteren is je boek inderdaad gepresenteerd. Hoe was dat?
Ja geweldig. Was echt. We hebben het gedaan in Haarlem, in mijn geboortestad. Met alleen maar vrienden en familie en goede bekenden en... Hij heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Het was echt een zee van liefde en energie. En ik dacht dat ik na de aankondiging van Tom van Hek, die mij geholpen heeft bij de uitgever, heb ik het woord gekregen via een microfoon en dacht ik daar nog goed beslagen ten ijs te komen door wat dingen te zeggen. En na een paar minuten moest ik met tranen in mijn ogen en een hele dikke keel moest ik het podium verlaten. Ik heb het eerste exemplaar aan mijn moeder aangeboden. En dat is eigenlijk het enige wat ik ook gedaan heb of wat ik kon doen, want toen werd ik heel emotioneel.
Smaakt het naar meer? Zou je meer boeken willen schrijven?
Ja.
Of kan dat alleen als je zoiets ingrijpends meemaakt?
Nou, dat is dus een beetje nu ook de vraag. Ik ben er nu wel van overtuigd dat ik kan schrijven. In het begin dacht ik alleen van ja, het is actueel, het is misschien de sensatie. Ik ben er nu van overtuigd dat ik kan schrijven. Alleen is dit boek geboren uit een noodzaak. Ik moet schrijven, er zit iets in, het moet eruit.
Ja.
En nu is die, nou, dat is er niet meer, want ik kan praten, ik kan delen, ik ben met mijn mensen. Maar ik zou wel willen schrijven, alleen zou ik heel graag misschien wat gerichter willen schrijven. Ik weet dat ik op een bepaalde manier naar de wereld kijk die mensen opvallen en die dat prettig leest. Hmm. Ik zou graag verder willen schrijven, maar iedereen die ideeën heeft daarover, ja, alsjeblieft, meer dan welkom.
Over hoe jij naar de wereld kijkt kunnen we het wel even hebben, want ik wou maar eens naar de actualiteit, het referendum over de Europese grondwet. De afgelopen avond was er bij RTL 4 een programma, dat heette Wat stem ik? Een programma met verschillende gasten, voor- en tegenstanders en twijfelaars waren er aanwezig. Kunnen een stukje laten horen?
Ik heb op de een of andere manier het gevoel dat ik uitgehuwelijkt word, dus ik twijfel op niet rationele gronden. Ik ben tegen uithuwelijken. Ik heb het gevoel dat mijn ouders mij uithuwelijken en dat het een verstandshuwelijk is. En dat ze zeggen, je snapt het misschien niet, maar het is echt het allerbeste voor je. En misschien hebben ze wel gelijk, maar ik ben tegen uithuwelijken.
Nou, we zijn benieuwd of je vanavond dat nog steeds hebt. Jort Kelder, wat wordt het woensdag?
Nou, ik ga geloof ik voor het eerst in mijn leven ergens aan twijfelen. In ieder geval een ja of nee, want ik... Vanmiddag heb ik ergens in het debat geroepen, ik ga voor die grondwet stemmen, want hij is beter dan wat dan heet het verdrag van Nice. Hij bepaalde rechten, wordt democratie, dat is absoluut waar. Maar ik vind het wel goed om die politici een standje te geven. En het gevoel is dat het te hard gaat. En dat
zou je wel eens ermee eens, zie ik alweer op de tribune.
Ja, Victor Brands, wat ga jij doen?
Ik ben een twijfelaar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat in die 10 maanden dat ik vrij ben, dat ik weinig interesse heb gehad om me helemaal in de politiek te storten. Ik had het heel druk met gras ruiken, eten en drinken en verliefd worden. Dus
je twijfelt, maar je gaat misschien wel stemmen woensdag.
Ik ga sowieso stemmen.
Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes met je boek en met je leven. Om alle goede voornemens tot werkelijkheid te brengen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst hier.
Graag gedaan.
Victor Brands, dus schrijver van het boek Vast in de VS. En dat heeft hij geschreven onder de naam Jan de Graaf.